Dit is de Gave Weven podcast. De Gave Weven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week is mijn gast Marleen Dame. Die zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gave Weven podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Marleen Dame, die mij ontvangt in haar wethouderskamer op het stadhuis in Leiden. Marleen, zou jij jezelf willen voorstellen?
Ja, dat wil ik wel doen. Ik ben dus Marleen. Ik ben 46 jaar. Ik wou wel 47 zeggen. Ik moet het niet erger maken dan het is. En vroeger vond ik leeftijd nooit een ding. Maar nu heb ik wel eens het idee, jeetje, misschien ben ik al over de betere helft. Dus dat inmiddels, en ik heb nu een paar van die 50 feestjes gehad. Dus ik denk, oh ja, ik word gewoon ouder. En, dus daarom noem ik mijn leeftijd. En verder, ik ben getrouwd al best wel lang met Xander. En we hebben 3 dochters van 7, van 11 en 14. En dat is een lekkere chaos thuis met 3 meiden die altijd alle 3 het hoogste woord willen hebben. En verder klus ik ook nog een beetje bij als wethouder in de stad Leiden.
Zeker. En, ja, nee.
Ja, en ik dacht misschien handig om mijn portefeuille te noemen. Dat is trouwens het 5e jaar, maar bijna het 6e jaar dat ik dit nu doe. In deze prachtige stad. Dat vind ik super mooi om te doen in mijn eigen stad. En ik heb nu de portefeuille gezondheid, jeugdhulp en welzijn. Ja, eigenlijk alles wat niet te maken heeft met het fysieke domein in de stad, maar
met de mensen.
Met de mensen, ja. En hoe het met hen gaat, ja.
Ja, en ik haak even aan op dat je zegt dat je het leuk vindt om wethouder te zijn in je eigen stad. Als je jou hoort praten, dan hoor je toch dat je misschien niet in Leiden geboren bent. Hoe ben je in Leiden terechtgekomen?
Ja, door mijn studie op mijn 18e. En ik heb hier politieke wetenschappen gestudeerd. Niet zo origineel als wethouder, maar wel echt waar. Mm-hmm. En ik weet nog heel goed dat ik op mijn 18e naar Leiden kwam. En ik was al een keer verhuisd van Brabant naar Zuid-Limburg. En daar ben ik 6 jaar de Hollander genoemd, omdat ik geen Limburg sprak. En toen kwam ik hier en toen had ik een aantal zeg maar oud-klasgenoten die in no-time een soort van vaag Leids spraken. En ik dacht, wat is dat voor raars? Ik ga toch niet ineens een harde G hebben, terwijl ik al 18 jaar niet zo praat. Dus toen heb ik heel hardnekkig gedacht, dat doe ik gewoon niet.
Ja, dat is wel mooi. Ik kwam uit Limburg en toen ik hier kwam, toen praatte ik heel Limburgs.
Mm-hmm. Ik zie wel het verschil met Brabant. Dat vinden mensen nog best grappig. Bij Limburgs is dat zo'n schakelpunt waar je aan denkt.
Ja, dan denk ik ook dat je dom bent vaak.
Ja,
dat is volledig onterecht natuurlijk.
Ja, zeker. Maar.
Ja. Dus je hebt politieke wetenschappen gestudeerd. Ja. En toen?
En toen, ik ben altijd al politiek actief geweest tijdens mijn studie. En ik ben toen begonnen bij de Jonge Socialisten in Leiden. Ik weet nog dat het kwam door een huisgenote van mij, die was daar actief, Ellen. Die zei, joh, ga een keer mee. En zoals dat bij politieke partijen kan gaan, is als je je vinger opsteekt voordat je weet, ben je secretaris, zit je in het bestuur. En toen ben ik ook een jaar lid geweest van het landelijke bestuur van de Jonge Socialisten. Dus toen heb ik echt zeg maar ruim een jaar studie op een lager pitje gezet. En wel kennis gemaakt met de landelijke politiek. En ja, het is hartstikke leuk. Als jongere wil iedereen met je praten. Je mag overal bij zijn. Dus daar heb ik ontzettend veel geleerd en een hele leuke tijd gehad. Actie gevoerd, maar ook met Wim Kok aan tafel of Jo Ritsen om te zeggen dat je het niet eens was met zijn beleid. Want je was altijd zo'n excuusjongere die dan mocht aanschuiven om
ook wat
dat te vertellen.
Dat je het
niet mee eens was. Ja. Want dan hadden ze toch met die jongeren gesproken. Maar ik moet zeggen, als jongere vond ik dat helemaal niet erg om te doen. Dacht ik, oh, dat vond ik toch wel bijzonder. Ik denk, oh, mag ik nou Wim Kok, hè?
Ja.
Dus dat was mijn eerste kennismaking met de politiek.
Ja. Ja. En toen, want je bent wethouder geworden vanuit een functie buiten de politiek, hè?
Ja hoor, ja. Ik heb toen na die tijd, eigenlijk na mijn tijd bij de Jonge Socialisten, ben ik nog afdelingsvoorzitter geweest voor de PvdA in Leiden. Volgens mij van mijn 28e tot mijn 32e. En inmiddels ook een steeds serieuzere banen erbij gekregen. En toen kwamen de jonge kinderen. En toen heb ik eigenlijk een tijd lang helemaal niks gedaan in de politiek. Ik heb een jaar of ruim 10 jaar bij de Rijksoverheid gewerkt. Bij het ministerie van Sociale Zaken. heel veel gedaan op het terrein van arbeidsmarktbeleid, bijstandswet. Je had toen nog de wet inschakeling werkzoekenden en de in- en doorstroombanen, de melkertbanen, de witte werkster. Nou ja, me allemaal mee bezig gehouden. En toen ben ik ook nog directeur geworden daarna van CEDRIS, de brancheorganisatie van alle sociale werkvoorzieningsbedrijven in Nederland. In Utrecht, dus ik had altijd best een drukke baan. Mm-hmm. Jonge kinderen en de politiek. Hè. Eens in de vier jaar kwam de afdeling wel langs. En dan zei ze, joh Marleen, wordt het niet eens tijd om raadslid te worden? Nou, ook een keer gevraagd wethouder. Maar toen, toen zei ik, nee, ik heb nu net een nieuwe baan. Toen was ik net directeur geworden van CEDRIS. Dus dat is nu echt niet in vragen. En bij dat raadslid zei ik altijd, ja, dat zie ik gewoon niet zitten met een meer dan fulltime baan, jonge kinderen. Dus ik zei altijd, dat ga ik doen als ik met pensioen ben straks. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dan heb ik tijd en dan ga ik vast niet niks doen of een potje golven, want dat lijkt me echt vreselijk. Mm-hmm. Of alleen maar britje, dus dan ga ik in de raad. Maar het is toch anders gelopen.
Ja.
En omdat ik op enig moment dacht van, na 5 jaar bij CEDRIS, het zou wel ontzettend leuk zijn. En ik vond het toen ook nog een vrij risicoloze stappen, want ik dacht, Partij van de Arbeid, zoveel zetels gaan ze niet halen, dus de kans is best groot dat we niet eens in het college komen. En ik heb ook altijd gezegd, ik wil alleen die sociale portefeuille doen.
Ja.
Want ik heb geen raadservaring, ik ben niet echt goed ingevoerd in de lokale politiek. En als ik dan ook nog op een dossier moet gaan werken, waar ik bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, waar ik ook eigenlijk niks van af weet, dan vind ik dat dan denk ik dat ik te weinig snel iets echt kan toevoegen. Ja, als
dan
wethouder.
Is het je ook echt meer om de functie
te doen. Ja. Terwijl ik dacht, in mijn eigen stad inmiddels bijna 30 jaar. Dus
dat telt
echt
wel,
zo,
hoor.
Dat telt. Ja. Hè? Ja. Ja. Die 12 jaar Brabant en 6 jaar Limburg, die zijn we vergeten. Maar dat leek me wel, en dat is ook heel gaaf. Dat leek me leuk, maar dat is ook, dat klopt.
Ja.
Dat is mooi, ja.
Ja. En vind je het dan ook inderdaad fijn om als portefeuille die dingen te hebben die je toch al deed, die belangrijk voor je waren?
Ja, nou, ik had eerst werk en inkomen. Dat was echt wel mijn terrein. Dus dan is het risico ook wel dat je een soort van beleidsmedewerker gaat spelen, hè, als wethouder. Dus ik moest wel heel erg op mijn rol letten. Maar gelukkig kreeg ik ook financiën bij om mijn tanden op stuk te bijten. Dat was vrij nieuw. En de portefeuille wijken. En dat was ook een hele leuke, wij noemen dat ook de buitenspeelportefeuille, waarbij je gewoon met allerlei inwoners leuke initiatieven kon laten ontwikkelen en zo. Dus het was wel genoeg variatie. En wat ik heel mooi vond in die eerste periode is dat ik toen een beetje het vak heb kunnen leren. Hè, want dat is toch echt wel even, zeker als je van buiten de raad komt, het is ook gewoon een vak apart. En je weet ook niet of het je ligt. Hè, dat leer je alleen door het te gaan doen. Er is geen opleiding voor, er zijn geen klasjes voor. En je springt in het diepe en dan gaandeweg merk je, hey, dit ligt mij of juist niet. En nu heb ik een portefeuille die ik echt een stuk complexer vind dan de vorige, omdat er veel meer op moet gebeuren. Maar ik denk, het spel met de raad en de ambtelijke organisatie en de regio, dat heb ik nu veel beter in de vingers en dan kan ik me weer op een nieuw onderwerp storten. Dus het is wel de goede volgorde. Dus
ja.
Daar ben ik heel blij mee. Ja.
Ja. Wat vind je er leuk aan?
De baan is gewoon super gevarieerd. Dus je hebt geen dag, is hetzelfde. Dus het ene moment zit je bij de G40 te praten over landelijk beleid wat moet veranderen. En aan het andere moment zit ik bij een mevrouw thuis die meervoudig beperkt is en zegt, jullie beleid klopt toch niet helemaal, wist u dat? En dat, en alles daartussenin, en dat vind ik hartstikke mooi. Dus je hebt veel contact met mensen, dat vind ik leuk, dat wist ik ook niet. Maar ik merk wel dat ik dat als wethouder echt een van de leukste dingen vind, zijn gewoon de gesprekken met mensen in de stad. Die er dan even doorheen moeten dat je wethouder bent, maar na 10 minuten dat vergeten zijn en je vaak dan alles vertellen. Dus dat vind ik heel bijzonder. Je komt op heel veel plekken in heel veel situaties. Dus je mag heel vaak, ben je te gast op manieren die je in een andere baan nooit zou zijn. Dus je ziet heel veel van de stad. En het mooie is, vind ik, van de schaal van Leiden, is dat wat je dan ziet en waarvan je denkt, dat moeten we toch beter of anders doen, dat je dat ook vrij snel in de praktijk kan brengen. Ik denk dat Leiden niet alleen de perfecte schaal heeft voor ons als inwoners. Hè. Dat zeg ik altijd, je hebt alle voorzieningen, maar je kent elkaar nog. Maar ook om te besturen is het een hele fijne stad, omdat je kent veel inwoners, je kent eigenlijk alle partners goed. Je belt zo, hè, al je belangrijke partners staan in je mobiel en die bel je en er hoeven niet 6 tussenlagen. eerst mee besproken te worden. Dus dat vind ik een hele prettige manier van werken. Ik ben nogal doenerig. Mm-hmm. Als ik er te lang alleen over moet praten, word ik ongeduldig. En dan wil ik dingen gaan doen en oplossen. En dat is ook niet altijd goed, weet ik. Maar daar krijg ik dan blijkbaar een beter gevoel van dan wanneer ik er nog heel lang over moet nadenken. En dat kan hier.
Ja.
En dat is prettig, ja.
En toen je klein was, wilde je toen ook al wethouder worden?
Nee, juist tegenovergesteld. Want ik kom uit een... mijn vader was wethouder in Os. En die werd later burgemeester in Vaals. En dat vond ik afschuwelijk. Dat was zo'n burgemeestersdochter. Ik dacht, nou, dat kun je kinderen echt niet aandoen. En toen heb ik ook gezegd, dat ga ik nooit doen. En toen weet ik nog dat ik... Politicologie ging studeren in Leiden. En toen zei mijn vader nog, jeetje, ga dan gewoon een vak leren. Ga recht of economie of zo doen. Desnoods geschiedenis, zei hij. Maar niet politieke wetenschappen. Maar goed, stiekem was hij trots en heeft hij me in alles gesteund, hoor. Maar blijkbaar zat dat er dan toch in. Ik was wel altijd heel erg gefascineerd door de machtsvraag. Hè. Hoe kan het, wie bepaalt er nou... Hoe de dingen gaan en hoe de dingen lopen. En ik dacht ook altijd, als je dingen anders wil, dan moet je jezelf aan de knoppen kunnen zitten. Dus ik ben vanuit een soort nieuwsgierigheid die studie gaan doen. Niet van, ik moet per se aan de knoppen zitten, maar meer, hè, hoe werkt dat nou?
Ja.
En als je dan iets wil veranderen, hoe doe je dat dan? En nu ben ik hier terechtgekomen.
En de kleine Marleen, wat wilde die worden als ze later groot werd?
Ja, toen ik van alles, maar ik heb een tussen mijn... Ik denk mijn 10e en mijn 16e heel serieus gedanst. Dus okay. dat ik echt wel dacht, ik ga naar de dansacademie en dat je 10 uur per week of meer traint. En, dus daar was ik heel fanatiek mee bezig. Dat was eigenlijk mijn, dat deed ook alles voor. En toen kwam ik erachter dat ik best leuk kon dansen, maar niet een echt talent was. Hè. Dus dat dan, ze zei, nou misschien word je nog wel aangenomen, maar dan word je dansdocent. Ik dacht, nou... Ik geloof dat ik nou maar iets anders moet gaan. Dat ik het een leuke hobby. Maar hier, dat vond ik geen goed vooruitzicht. Nee.
Ja. Hoe is het om moeder te zijn van dochters in deze tijd?
Ja, ik vind het, ik weet niet beter. Ik heb er 3, dus ik dacht ook altijd, oh, misschien ook wel leuk een jongetje. Maar het grappige is, ze zijn zo verschillend. Dat... dat ik niet weet of het nou heel veel uitmaakt. Maar ik vind het hartstikke leuk. Het zijn leuke meiden. Het zijn wel... de meiden kunnen van die kattenkoppen zijn. Hè? Dat vind ik af en toe wel heel vermoeiend aan tafel. Dat ze alle 3 het hoogste woord. En ze kunnen... ze zitten altijd aan elkaar. Bemoeien zich met elkaar. Maar houden ook heel veel van elkaar. Maar die... En ze kunnen elkaar niet met rust laten. We hebben bijvoorbeeld een bank waar je best met z'n 5 op kan zitten. Maar ze presteren het altijd, zelfs met z'n 2, om ruzie te hebben over de plek. Want ze gaan bij elkaar op schoot zitten. Net nog met het eten. Zit op mijn plek. Ik zeg, we hebben hier geen plekken. Wie er het eerst zit. En ik weet niet of dat jongens of meisjes of eigen is. Maar mijn meiden doen dat wel tot heel irritant toe af. En dan denk je, jeetje, moet dit nou? Maar ook wel grappig.
Als je alle vrouwen van Nederland een advies zou kunnen geven, wat zouden ze dan wat jou betreft moeten gaan doen?
Doen wat ze, waar ze zin in hebben en wat hun hart hen ingeeft. Maar vooral gewoon gaan doen. En laat je niet belemmeren door allerlei stemmen in je hoofd, van wie dan ook. Hè? Of het nou je ouders waren die je vroeger niet gestimuleerd hebben. Docenten die gezegd hebben dat je iets niet kan. Mensen om je heen die je proberen klein te krijgen. Gewoon niet naar luisteren. Ik zeg altijd, dat zegt meer over hen dan over jou. Echt volg je eigen pad. En laat je daarin niet afleiden door anderen.
Nou, dat is mooi. De volgende vraag zou zijn, waar moeten ze mee ophouden? Maar dat heb je nu
ja,
dat, al gezegd.
Bijvoorbeeld mooi. Dingen als je schuldig voelen. Hè, dat vragen ze mij ook heel vaak, hè, omdat ik heb 3 jonge kinderen, maar ik heb ook een man, dus die doet ook heel veel.
Ja,
die doet het heel goed en die doet denk ik meer dan ik. Zeker sinds ik wethouder ben. En die vindt dat prima en ik ook, dus het kan gewoon. En al die moeders die dan zeggen, ben je niet bang, iets mis, zeg ik altijd, ik heb een spaarpot. Ieder kind heeft recht op zijn eigen trauma. Laat ik dat dan maar zijn, dan mogen ze laten van mij geld naar de psycholoog. Dan moet het ook iemand de schuld kunnen geven.
Ja, precies.
Geven.
En ze geven je toch de schuld.
En ze geven het toch. Ik zeg, ja, jouw leven is mijn schuld. Dat is waar. Ja. Doe er wat moois mee.
Ik heb ook altijd tegen mijn moeder gezegd, het is of nature of nurture. Maar hoe dan ook heb jij het gedaan. Dus
dat maakt verder niet uit. Ja. Nee, dus al de schuldgevoelens waarvan ik dan lees in bladen, dat is oprecht dat ik dat lees, want ik heb dat helemaal niet. Ik denk, waarom zou ik me nou schuldig moeten voelen dat ik er niet bij ben, voel ik me helemaal niet. Maar goed, als je het je wel aantrekt, dan heb je er last van.
Ja, dus dat, dan laat je er ook door teruggaan. Ja. Als je jezelf 15 jaar geleden met de kennis van nu advies zou kunnen geven, wat zou je jezelf dan adviseren?
Ik zit even te denken dat ik wat sneller mijn hand had opgestoken. Om te zeggen dat ik werkte toen bij het ministerie. En we zaten toen met een hele groep overigens uitstekende vrouwen. Hè? Dus iedereen die zegt dat er geen talent is, die weet ik niet hoor. Maar die moet even naar de ogendokter. Of leren luisteren, dat vind ik ook wel goeie. Maar we zaten met heel veel talentvolle vrouwen. Maar er waren best wel weinig plekken om binnen zo'n departement een stap omhoog te maken. En toen was ik overigens best nog wel eens onzeker over, kan ik zomaar mijn hand opsteken en zeggen, hey, luister, ik wil eigenlijk best wel directeur worden. Hoe gaan we dat doen? Welke stappen moet ik zetten? Dat vond ik toen nog heel ingewikkeld. En ik merk naarmate ik eerst directeur ben geworden en nu wethouder, heb ik dat helemaal niet meer. Maar dat vond ik toen ik zo, weet je, dan ben je teamleider of senior beleidsmedewerker. En dan zit je een beetje tegen dat glazen plafond aan te hikken. En dat heeft best even geduurd voordat ik daar doorheen ben gebroken. Dus volgens mij had ik toen assertiever moeten zijn.
Okay.
En gewoon moeten zeggen, dat kan ik, dat doe ik. Geef me een kans dat heb ik toen niet, het is wel goed gekomen hoor, maar dat heb ik toen niet heel actief gedaan.
Okay. En over 15 jaar, dan ben je 61,
wat
zou je jezelf voor tip willen meegeven voor dan?
Ja, dat ik dan nog beter dan nu, ik doe nu al heel veel dingen die ik leuk vind, maar ik zeg altijd, ik ga nooit met pensioen, want dan word ik volgens mij een heel onaangenaam mens van. Nou, als ik niet meer, ik vind mijn werk namelijk leuk en ik hou ervan om nou ja, ook bestuurlijk of op wat voor manier dan ook actief te zijn in de samenleving. Maar dat ik dan wel kritisch kan zijn op wat ik doe. Hè. Ik zit nu ook dagenlang of avondenlang in vergaderingen waar ik een beetje onrustig van word. Dat hoef ik dan niet meer van mezelf. Dan ga ik zeggen, mag ik andere dingen doen.
Ben ik te gaaf voor.
Ja. Dat ga ik nou niet meer doen. Dat heb ik dan zo lang gedaan. Dan ga ik de tijd die ik heb, die ga ik dan echt effectiever inzetten. Ja.
Ben je actief op social media?
Matig. Ik ben hoe moet ik dat zeggen? Dat komt niet heel erg vanzelf.
Nee. Nee, maar ik ben. Twitter heb je, denk ik?
Ik heb Twitter en Facebook en daar doe ik een beetje op. En ik moet wel zeggen, ik heb er nu een soort van routine in en dat loopt wel lekker. Maar ik ben niet van nature iemand die het fijn vindt om nog eens even te zenden wat ik allemaal doe op een dag. Dus ik vind het een beetje een motje. Maar ik heb ook wel geleerd dat het leuk is en dat je mooie dingen kan laten zien. En dat het hoort erbij hoor, dus ik doe het. Maar ik dacht wel, ik weet nog dat ik bij de vorige verkiezingen, toen was het natuurlijk helemaal, als lijsttrekker was je bezig met, kom je voldoende in de pers, word je voldoende gezien. Dat ik ook dacht van, nou, als ik straks nergens meer in zit, om wat voor reden dan ook, dan zeg ik allemaal de koud, ik ben er zo klaar mee.
Ja.
Ja, maar nu is dat weer een stuk rustiger en is prima.
Welk vind je het leukste?
Ik kijk op Twitter meer. Daar volg ik ook veel meer mensen. Omdat ik daar echt nog gewoon dingen lees en zie. Die ik. Ik haal daar echt veel kennis ook wel op. Dus het is een soort van grabbelton van allerlei dingen die er gebeuren en kennis. En Facebook vind ik ook gewoon wel leuk om te zien wat mensen doen. Dus dat vind ik meer in de persoonlijke sfeer. Dat vind ik dan meer vermaak en Twitter is meer werk.
Okay. Goed. Is in jouw baan, is uiterlijk dan belangrijk?
Nou, ik vind wel belangrijk dat ik er verzorgd of representatief uitzie. Mm-hmm. Want ik denk van iedereen is wat moois te maken, daar ben ik echt van overtuigd. Maar ja, daar moet je soms wel een beetje je best voor doen. Dus ik besteed wel aandacht en zorg aan mijn kleding en hoe ik eruit zie.
Wat vind jij representatieve kleding voor een wethouder?
Ik hou zelf van leuke rokjes, jurkjes, maar dat kan ook een nette broek en een blouse zijn. Hoor. Dat mag van mij van alles zijn, wat als het maar bij je past, maar dat er zorg aan besteed is. Volgens mij is dat het belangrijkste, dat je met je slobbertrui het kan. Ik zal er mensen nooit om veroordelen, maar ik kies er niet voor. Want ik kom ook bij heel veel gelegenheden, wat een bijzonder moment is voor mensen. Iemand die wordt 100, er is een jubileum, je komt iets uitreiken en ik vind ook een teken van respect dat je dan er in ieder geval netjes dat, uitziet.
Dat het voor jou net zo feestelijk is als voor die
voor
mensen.
Voor die mensen, ja.
Ja. Ja, die vinden het natuurlijk ook mooi als er een wethouder komt. En dan
ja, dat hij er wel...
Het fijn als die wethouder zijn pyjama niet meer aan heeft.
Ja, precies. En denkt, oh kijk, daar is de wethouder. En dan kan je van alles aandoen. Dan moet je echt je eigen smaak in kiezen. Maar besteed er aandacht aan en zorg. Want je hebt gewoon een representatieve functie. En dus ik vind dat er wel bij horen, ja.
Wat heb je voor tas? Ik zit even te kijken.
Ja, daar geef ik denk ik het minst aan uit, aan tas. Want die moet dan praktisch zijn. Er moet veel in. En hij moet op mijn rug kunnen.
Ik zie een leren rugzak, zeg ik. En daar wel best wel groot op zich.
Ja, daar past alles in.
Niet enorm groot, daar past alles in. Wat zijn onmisbare elementen in jouw tas?
Ja, mijn iPad, een opschrijfboekje, mijn leesbril inmiddels, portemonnee, telefoons, zakdoeken, smins, pennetje.
Zakdoeken is een moederdingetje.
Ja,
toch?
Ja, maar ik heb wel zo'n snotneus met dit weer.
Ja, dat is ook waar. Ja.
Lippenstift heb ik ook altijd. Ja, ja. Handcreme.
Oh, dat is wel.
Tampons.
Nee, ja. Het is allemaal.
Ja, dus het is een goed gevulde tas.
Oké. Handig. Ja. Want je hebt dan niet, als wethouder, niet iemand die met je meeloopt altijd, hè?
Nee, dat is de staatssecretaris. Ik heb inmiddels wel geleerd dat ik in het begin ging dan met die suffe tas of je jas of op de foto. Dat ik ook heel snel zag, die tas die moet ik afgeven. Dus ik heb inmiddels wel altijd wel iemand die dan even je tas vasthoudt of op je tas let. Dat zeg ik wel tegen anderen, die tas af. Kijk even of je jas wel leuk op die foto is, want anders zie je er altijd zo een beetje raar uit.
Ja, dan moet je misschien ook meerdere jassen hebben natuurlijk, als je vaak buiten wordt gefotografeerd.
Ja, ik heb ook wel eens een jas aangehad. Ik zie op foto's vaak één, wanneer ik naar de kapper moet, dan denk ik, oh, het is echt weer tijd, die pony is veel te lang, of het haar hangt voor mijn gezicht. En ik heb ook regelmatig dat ik denk, dit jurkje hoeft niet meer. Dat zie ik dan op de foto en dan denk ik, nee, dit doet mij helemaal niet, weg ermee. Dus dat is wel grappig dat dat wel een soort van spiegel is.
Dat is wel goed dan.
Ja. Dan denk ik, nee.
Ja. Als je vrije tijd hebt, lees je dan graag? Heb je een boekentip?
Een boekentip. Ik ben nu, dat vind ik dan een heerlijke verstrooiing. Het boek aan het lezen van De Cavia op kantoor. Daar moet ik dan kostelijk om lachen. Hoe heet het? Van
de taal is.
Ja. Taal is zeg maar echt mijn ding. Dat is wat ik nu lees.
Oké. Okay.
Ja. Want dat zijn korte verhaaltjes. Dus dan kan ik even snel
een paar
verhaaltjes lezen. Ja. En ik heb hier nog een mooi boek liggen. Dat gaat over mensen die... het gaat over en wat als je gek wordt. Maar dat heb ik gekregen van een opening die ik gedaan heb voor de GGZ. En dat lees ik ook. Dat kan ik wel echt heel interessant vinden. En ik denk, zo heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Okay.
Wat als je gek wordt?
Ja.
Nou, ga ik zo even de titel noteren.
Ja, ik zal je zo even... Misschien zeg ik de titel niet goed, maar iets met gek.
De commission notes en dan zet ik het er goed in.
Goed zo, ja.
En als je tv kijkt... series? Wat,
ja,
film?
Ik kijk bijna geen tv meer. Ik kijk nu Peaky Blinders op Netflix. Dat vind ik gaaf. En dat vind ik misschien wel nog bijna het gaafst om de muziek. We hebben echt dus ontzettend gave muziek in de film. En Nick Cave en meer van dat soort muziek. Aanrader.
Een grote Nick Cave fan, dus dan moet ik het even kijken.
Ja.
Oh, dat vind ik leuk. Nou, zet ik er even een sterretje achter. Ja. En wat luister je graag voor muziek?
Ja, heel wisselend. Ik luister, ik kan klassiek luisteren, maar ik ben opgevoed in een huishouden vol klassieke muziek. Dus op een gegeven moment had ik daar helemaal mee gehad. Dus ik zet heel vaak Penguin Classics op, dat is gewoon internetradio. Ik luister naar Studio Brussel, want ik hou zo van mensen die met Belgische stemmen praten. Daar word ik heel erg rustig van. Dan weet ik weer alle files in Antwerpen en Brussel. Maar ze praten minder en ze draaien goede muziek.
Ja.
En verder heb ik allerlei playlists, maak ik op Spotify. Maar ik van huis uit of van vooruit luister ik heel veel oude crunch, maar nu en alternatieve muziek, daar ben ik het meest van. Maar ik kan ook, ja, ik heb ook een hardloop playlist met allemaal Beyoncé en zo erop. Dat kan ik, vind ik heerlijk om op te rennen. Ja, en, ja. Of van die oude hip-hop, dat vind ik ook heel erg grappig. Ja, dus van alles wat. Maar ik kan ook met een vriendin naar het concertgebouw gaan en daar enorm genieten. En denk, oh, dat vind ik ook heel mooi. Maar ik zet het niet heel vaak op, merk ik.
Ja, het scheelt ook heel erg dat het dan van vroeger was. Dat je het dan weer voor jezelf kan claimen.
Nee, maar dan is het weer anders. Ja, ja.
Oké, mooi. En heb je ook een motto?
Nou, daar heb ik net dus over nagedacht. En het eerste wat mij te binnen schoot, en ik denk dat het mij ook best wel typeert, is als je het niet probeert, dan weet je het niet.
Ja, dat is wel een mooie samenvatting van hoe je in het leven staat eigenlijk.
Ja, en dus ik dacht, dat is volgens mij ook wel zo.
Prachtig, dankjewel.
Ja.
Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Ik wil Marleen graag bedanken voor haar uitgebreide verhaal. Meer informatie over Marleen kun je vinden in de show notes en volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast.